Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in de Morgenster. U die hier in de kerk bent en u ook thuis die met ons meekijkt of meeluistert via internet of kerkradio. Voorganger in deze dienst is dominee Piet van Die. Organist is Arie de Bruin. Sorry, Hans van Blijdenveen. Rooster aangepast, hè? Van harte welkom, Hans. Tot zover de mededelingen. Ik wens u een gezegende dienst. We beginnen de dienst nu eerst met een moment van stilte waarin iedereen zich kan voorbereiden.
Ons vertrouwen is in de naam van de Eeuwige.
Die is en God van ons.
Die ons stelt in zijn licht en ons roept in zijn dienst.
Die ons vrijzet.
Zijn vrede en genade is met u allen.
Amen.
We zingen ons aanvangslied, Psalm 81, vers 1 tot en met 4. Psalm 81, 1 tot en met 4.
Thank you.
Fijn om vanmorgen weer hier in uw midden te zijn. Het is bijna 4 jaar geleden alweer, maar het voelt nog steeds een beetje als thuiskomen. Psalm 81 zongen we. Dat is echt een paaspsalm, zou je kunnen zeggen. Want bezingt ook de uittocht uit Egypte. Wij denken bij Pasen natuurlijk ook aan de opstanding van Christus. Het is de eerste zondag na Pasen. Dat betekent de opgestane staat nog steeds centraal tot aan hemelvaart en Pinksteren. Voordat hij verdwijnt, verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Zoals de Emmausgangers, onbekende mannen zonder naam, maar ze krijgen Jezus op bezoek. Gewoon aan een keukentafel, zou je kunnen zeggen. Paulus kreeg Jezus ook op bezoek. Van hem is de tweede lezing van morgen. Paulus kreeg Jezus ook op bezoek, maar heel anders. Aan hem verscheen een stem. Beetje een rare uitdrukking misschien, een stem verschijnt. Maar laten we het zomaar zeggen vanmorgen. Maar een stem die Paulus van zijn voetstuk stoot. En nu het bijzondere. Het verhaal van de opgestane Christus is niet zomaar een gemakkelijk succesverhaal. In en aan de levende Christus is nog steeds zijn lijden en zijn gebrokenheid af te lezen. Het thema van vanmorgen is dan ook het perfecte plaatje met een vraagteken erachter. We bidden u eerst een gebed om ontferming. Laten we bidden. Liefdevolle God, uit een woelige wereld hebben wij ons teruggetrokken in de stilte. Maar in deze stilte klinken nog altijd de lawaaierige stemmen van onze maatschappij in ons hart. In onze hoofden spoken nog steeds de beelden van krant, tv en internet. Ze maken onze ziel onrustig. Onze ziel wordt voortdurend opgeschrikt door onheilsbericht op onheilsbericht. En toch, hoezeer wij dat misschien ook willen, we mogen ons er niet aan onttrekken. Zoals uw trouwe dienstknecht Paus Franciscus zich er nooit aan onttrok, maar bad voor uw wereld. En dat doen we ook vandaag. Voor al uw kinderen die niet alleen met meningen en beelden te maken hebben van ver weg, maar met een verbijsterende realiteit dichtbij. De realiteit van onderdrukking, van verstikken van stemmen, van geweld, marteling, van jacht op mensen. We bidden voor uw mensen in Gaza. We bidden voor de gegijzelden. Voor uw mensen in Soedan, in Oekraïne. Hoor hun noodkreet. En laten die noodkreten doordringen tot ons. Blijf ons verontrusten. En we bidden dat hun noodkreten ook gehoord worden door hen die aan de touwtjes van de macht trekken. Dat hun hart zal verzachten. Laat zo komen uw rijk, zo bidden en zingen wij. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Wij zingen het Gloria-lied 150a. Het is tijd voor de kinderen. Nou zijn er niet zoveel kinderen. Er zijn 2 kindjes, zie ik. Of zijn er nog meer? Nou, kom maar naar voren. Weet je wat? We gaan lekker zitten hier op de trap. Is dat goed? Kom jij aan deze kant zitten, jij aan de andere kant. Ga ik even een verhaal lezen voor jullie. Want ik vind het wel dapper van... Oh, jullie gaan toch liever naast elkaar zitten. Ja, ja hoor, ga maar lekker zitten. Laat de mensen maar lachen hoor. Ja, vinden jullie het erg om met z'n tweeën te zijn? Nee? Nee, oké, prima. Want ga ik jullie verhaal voorlezen. Mooi horen. Het verhaal gaat over Jan van Doetinchem. Hallo. Ze hebben meer oog voor de lampjes dan voor de dominee. Ja. Zal ik het verhaal voorlezen? Ja. Jan van Doetinchem, die is een echte koningsfan. Hij heeft bekers en borden, zelfs een t-shirt met een foto van de koning. Hebben jullie ook iets van de koning?
Ik had een keertje... Toen ging ik tv op de koning. Ik op televisie naar de koning kijken. Toen ging ik het proberen en toen lukte het niet.
Oh, toen lukte het niet. Maar je hebt wel naar de koning gekeken, je probeerde het wel. Laat me je horen.
Toen gingen we net proberen of het wel kon, maar toen niet. Toen was die helemaal niet.
Toen was hij niet op de televisie. Vond je dat jammer?
Ja.
Ja, dat dacht ik al. Ja. Kijk, nou, dit verhaal over Jan van Doetinchem, dat gaat ook over, die wilde de koning ook zien, maar dat lukte ook niet. Mooi maar horen. Op zaterdag in april staat Jan van Doetinchem vroeg op. Hij heeft gehoord dat vandaag de koning op bezoek komt in zijn stad. Jan kan het bijna niet geloven, maar iedereen zegt het. En dus zit Jan 's morgens vroeg om 6 uur op een klapstoel langs de weg. Hij heeft alles meegenomen. Koffie, een zak bolletjes brood. En dan wacht hij, en dan wacht hij, en dan wacht hij. Dat is op zich niet erg. Want ergens, diep van binnen, voelt Jan iets aankomen. Hij moet plassen. Dus wat doet Jan? Hij kijkt in de verte en er is nog geen koning te zien. Dus hij denkt, nou even verderop is een restaurant. Daar kan ik misschien wel plassen, dus... Hij kijkt om zich heen en ziet die mevrouw en dan zegt hij tegen die mevrouw... Mevrouw, wilt u even passen op mijn stoeltje? Wilt u misschien even gaan zitten? Nou, zegt die mevrouw, dat is wel aardig van Jan. Ja, ja, zegt Jan, gaast, maar tot ik terugkom, dan wil ik er zelf weer zitten, hoor. En dan op een holletje gaat Jan naar het restaurant, want hij moet zo nodig. Nou ja, hij gaat daar plassen en dat lucht lekker op. Dus Jan die gaat terug en die denkt, nou, dan kan ik lekker de koning nog zien. Maar wat gebeurt er? Dan zegt die mevrouw... Nou, er is zoiets bijzonders gebeurd. De koning die kwam net langs. En er was een cameravrouw bij. Ja, Jan zegt van, nou, dat vind ik nou verschrikkelijk jammer. Daar kwam ik juist voor om de koning te zien. Dan heb ik de koning gemist. Ja, je kunt het misschien nog wel op televisie zien, zei de mevrouw. Ja, maar ja, wat denk je hoe Jan zich voelde? Was dat leuk voor Jan?
Nee.
Nee, natuurlijk niet. Nee, daar had hij natuurlijk al die tijd voor gezeten om de koning te zien. En hij heeft hem niet gezien. Net als jij. Hè? Ja. Nou, voor jullie verhaal gaat over, niet over de koning. Ja, wel over een soort koning. Gaat over koning Jezus, Jezus. En de leerlingen die zagen hem, behalve eentje, Thomas, die was er niet bij. En die vond dat ook heel jammer. Die had, net zoals Jan de koning had gemist... heeft Thomas Jezus gemist. Nou, we zingen het liedje en ik vind het fijn dat jullie even naar voren kwamen. Ja, en jullie gaan dan naar de kindernevendienst. Tot zometeen. We gaan eerst het liedje zingen. Gaan voor ik.
We bidden het gebed voor deze zondag. Laten we bidden. Gij die ons de aarde hebt geschonken om haar in vrede te bewonen, de eerste en laatste, die ons zegent en behoedt, overal waar wij gaan, open ons onderweg uw woord, zoals gesproken door Mozes en de profeten, tot brood geworden in Jezus de levende, opdat ook wij u herkennen en het leven binnengaan, in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven. Amen. De eerste lezing is uit Lucas en aansluitend zingen we lied 646. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heette en 60 stadiën van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen: wat dan? Ze antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.
Thank you.
De lezing uit het Nieuwe Testament is uit Filippenzen en aansluitend zingen we lied 653, vers 1 en 7. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus mijn Heer overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God. De rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.
Na de preek en de meditatieve muziek zingen we lied 650. Lied 650. Voor wat betreft de preek leg ik in het bijzonder de vinger bij Filippenzen 3 vers 10. U ziet het hier staan. Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, door te delen in zijn lijden. Lieve mensen van God, u kent misschien het tv-programma Het Perfecte Plaatje. Het Perfecte Plaatje, dat gaat over wie de mooiste foto maakt. Nou gaat het me vanmorgen niet zozeer om dat tv-programma, het gaat me om de titel. Het Perfecte Plaatje. Dat is niet alleen het ideaal van de deelnemers in dat programma, het is het ideaal van veel mensen. Niet dat ze het ideale plaatje willen maken. Ze willen het ideale plaatje zijn. Zo weten steeds meer vrouwen, jonge vrouwen, de weg te vinden naar de plastisch chirurg. Ze zijn ontevreden met hun uiterlijk. Het kan in ieder geval beter, vinden ze. Perfecter. En veel jonge mannen zijn er ook gevoelig voor. Misschien dan niet alleen jonge mannen hoor, maar ik zie ze in mijn sportschool oefenen namelijk. Vaak voor de spiegel. Dan kijken ze naar hoe ze de dingen doen natuurlijk. Maar vooral ze kijken of hun biceps al groeit. Want dat past bij het perfecte plaatje. U begrijpt, ik val altijd een beetje uit de toon bij deze mannen. Nu is het geen wonder dat vele mensen op zoek zijn naar dat perfecte plaatje. Want de alomtegenwoordige reclame houdt het ons voor dat we zo moeten zijn. Succesvol, jong, mooi, flitsend, sterk. Het perfecte plaatje. Paulus, de schrijver van de brief die we lazen, had ooit ook zo'n ideaalbeeld, zo'n perfect plaatje. Heel anders natuurlijk, maar hij had ook een perfect plaatje. Hij wilde de meest ijverige verdediger zijn van zijn geloof. De top, zeg maar. Hij ging daar ver in. Het was een fanatiek mannetje. En zijn fanatisme dreef hem zelfs tot haat. Haat tegen een nieuwe beweging binnen het Jodendom. De beweging van Jezus. Die zag hij als een bedreiging van zijn eigen geloof. En daarom had hij voor zichzelf een schone taak gezien. Die nieuwe beweging vervolgen. Uitroeien. Want hij had het en hij was het. Maar op een dag ging, het was in de buurt van Damascus, dat ideaalbeeld, dat perfecte plaatje, totaal aan diggelen. Bij Damascus, waar Paulus naartoe op weg was om christenen te vervolgen, bij Damascus was plotseling de hemel opengegaan. En het licht van de hemel had hem van zijn voetstuk gestoten. Hij had een stem gehoord, een tegenstem. De stem van Jezus. En de zachtmoedige stem van Jezus had het ego van Paulus gebroken. Als een totaal ontregeld en ontredderd man had Paulus tenslotte Damascus bereikt. Toen hij weer een beetje opgekrabbeld was, ontstond het idee om zijn leven in dienst te stellen van die Jezus die hij ontmoet had. In dienst te stellen van diens boodschap. Een enorme ommezwaai in zijn leven. En daarover horen we in de brief die we zojuist lazen. Een brief die hij veel later schreef aan een gemeente in Filippi. Paulus spreekt daarover de belangrijkste drijfveer in zijn leven, namelijk zijn wens om één te worden met Christus. Dat werd zijn nieuwe ideaalplaatje, zou je kunnen zeggen. Eén worden met Christus. Maar het was niet meer zo'n gepolijst, zo'n opgepoetst, zo'n smetteloos plaatje. En ook geen plaatje van onaantastbaarheid of succes. Kijk maar naar deze woorden. Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, schrijft hij. Opstanding. Je zou kunnen zeggen, Pasen lijkt ook wel een soort succesverhaal. Ja, lijkt. Maar het is wel een ander succesverhaal dan de verhalen die we doorgaans hoorden. Want Paulus wist dat inmiddels als de beste. Geen Pasen zonder lijden. Geen Pasen zonder dat je ego eraan gaat. En daarom kwam er achteraan, ik wil Christus leren kennen door te delen in zijn lijden. Delen in zijn lijden. Nou ja, dat is bepaald geen perfect plaatje, zou je kunnen zeggen. Wie wil dat nou? Delen in het lijden. Ja, Paulus misschien, maar wij liever niet, toch? Lijden genoeg in de wereld. We zijn al blij als we ons leventje een beetje eenvoudig kunnen leven en pijn en zorgen buiten de deur kunnen houden. En toch zag die rare Paulus dat niet als de juiste levenshouding. Waarom niet? Ik denk hierom. Paulus was gegrepen door Jezus, omdat Christus kwam delen in onze gebrokenheid. Zijn lijden was ook medelijden, echt letterlijk, met ons. Om te delen in ons imperfecte leven. Dat imperfecte leven dat wij liever misschien maar wat wegpoetsen. Jezus kwam om te kijken wat er achter dat perfecte plaatje steekt dat wij zo graag nalopen. Want ook jij en ik hebben een achterkant. Achter de gevel van ons leven gaat misschien leegheid schuil. Een voortdurend zeurend gevoel van, is dit het nou? Je hebt er misschien pillen voor nodig om door te kunnen. Je worstelt misschien met je driftige karakter. Dat driftige karakter dat ervoor heeft gezorgd dat je misschien al veel kapot gemaakt hebt in het leven. Ook jij en ik hebben een achterkant. Jij met je gebroken relatie. Je stapt er misschien voor de buitenwereld luchtig overheen, maar je draagt diep van binnen natuurlijk de pijn met je mee. Of je hebt een stille verslaving. Niemand die het ziet misschien. Je probeert het misschien weg te stoppen voor jezelf, te ontkennen, maar het besef steekt steeds zeurend de kop op. Of je bent chronisch ziek. Je draagt het dag aan dag met je mee. Nee, geen perfect plaatje. Hebt u nog contact met uw kinderen en kleinkinderen? Gefeliciteerd als dat zo is. Maar je moet de mensen niet de kost geven die hun kinderen of kleinkinderen nooit meer spreken. Als anderen dan de leuke filmpjes van hun kleinkinderen laten zien, dan voel jij de pijn. Die slik je misschien in, maar de pijn is er. En dan heb ik het nog niet eens over de mensen die geen kinderen konden krijgen en dus ook geen kleinkinderen. Achter de perfecte plaatjes van ons leven gaat veel niet geleefd leven schuil. Of verkeerd geleefd leven. Ieder huisje heeft zijn kruisje, zeggen we wel. Ik weet nog, toen ik jong was, dat ik dat verschrikkelijk onzin vond. Overdreven, ieder huisje heeft zijn kruisje, kom op zeg. Tot ik 2 jaar dominee was in Zuid-Beijerland, mijn eerste gemeente. Toen reed ik op een dag door de straten en toen zag ik in gedachten in de voortuintjes kruisen staan. Hier een klein kruisje, daar een wat groter kruisje. En toen wist ik, hier is wat, daar was wat. En toen wist ik het voorgoed, overal is wel wat. Natuurlijk hangen we dat niet aan de grote klok. Maar wegstoppen voor een ander kan ook leiden tot wegstoppen voor jezelf. En dan kun je erin stikken. Eenzaam van worden. Dan kun je baat hebben bij iemand bij wie je het verhaal van je leven kwijt kunt. Dat kan natuurlijk niet bij Jan en Alleman, moet je ook niet doen. Je verhaal is niet altijd veilig bij een ander. Veilig is het bij Jezus. Althans, zo zou Paulus het zeggen. Hij had het ervaren. Jezus kan je leven binnenkomen. Soms als een bliksemflits, zoals bij Damascus, maar vaker gewoon door je achterdeur. Hij komt aan je keukentafel zitten en vraagt, hoe gaat het met je? En nee, hij zal je niet de maat nemen. Hij kwam om je gebrokenheid te delen. Vertel eens, zegt hij, hoe is het zo gekomen? Zo kwam Jezus te zitten aan de keukentafel in een van de straatjes van het dorpje Emmaus. De mannen die er woonden waren samen met hem opgelopen En ze hadden niet doorgehad dat het Christus was die naast hen liep. Pas aan hun keukentafel gingen hun ogen open. Waarom toen pas? Bij zijn woorden, zeg maar bij zijn uitleg van de Bijbel onderweg, was het kwartje nog niet gevallen. Pas toen hij het brood brak, gingen hun ogen open. Want ze zagen daarin, in die handen, de tekenen van het lijden, van het kruis. Hij was gekomen om hun en zijn eigen gebrokenheid te delen. Christus aan de keukentafel. Misschien dat wij die Christus ook voor elkaar kunnen zijn, hoor. Voor de ander. Maar dan moet je wel eerst van binnenuit weten wat je eigen schaduwzijde is, wat je eigen gebrokenheid is. Want pas als je die kent, zal je de ander ook niet meer zo snel langs de meetlat van de perfectie leggen. Zo kunnen we ook openheid scheppen voor elkaars levensverhaal. Wie kan er aan jouw keukentafel komen zitten? Ik heb een collega die een keer schreef: we zijn allemaal soms sukkels. In eerste instantie dacht ik, ja, spreek voor jezelf, man. Maar later begreep ik hem. Hij bedoelde, we modderen ons allemaal vaak door het leven. Het leven is schipperen. We laten steken vallen, onze woorden zijn soms missers. Er zitten barsten in ieders levensverhaal. Laten we het herkennen en erkennen. We zijn soms sukkels, klunzen. Het kan ook opluchten, je niet groter of beter voor te doen dan je bent. Een journalist bedacht daarom deze slogan voor de kerk. Het is een aparte slogan, hoor, want hij luidt: word ook sukkel, word christen. Daar zit iets bevrijdends in. Het is humoristisch natuurlijk, humor bevrijdt altijd. Maar er zit ook iets bevrijdends in, want de kerk hoeft ook geen succesverhaal te zijn. Er wordt in heel veel kerken gekeken naar, laat maar zeggen, de kijkcijfers. En er wordt van alles gedaan om steeds meer mensen erbij te betrekken. Ik denk dat het allemaal een beetje vergeefs is. Laat de kerk gewoon een keukentafel zijn waar mensen hun verhaal kwijt kunnen. Met de vreugde, maar ook met de pijn. Die pijn die maar niet wil overgaan. Met je overwinningen, want die zijn er gelukkig ook, maar ook met je nederlagen. Laten we voor dat alles ruimte scheppen. Voor de ups en downs. Word ook sukkel. Christus aan onze keukentafel nodigt ons uit om samen op weg te gaan naar een nieuwe wereld. Want zoals het nu is, hoeft het ook niet te blijven. Het is en-en, roeien met twee riemen. De ene roeispaan is je nederlagen, je pijn, je schaamte, je leegte, je gebrek erkennen. Dat is het ene. De andere riem is hoop. Het leven gaat door. Er zijn nieuwe kansen. We zijn op weg. We kunnen groeien in mens zijn, in goed leven. Want dat is wat Pasen betekent, ook wij kunnen opstaan. Zo is ook Paulus op een dag opgestaan, als een ander mens. Twee roeispanen. Wie maar één van de twee gebruikt, het beeld zal duidelijk zijn, die draait in cirkeltjes. Als je maar één roeispaan gebruikt, dan draait je boot in dezelfde cirkel. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor alleen maar je tekorten zien. Wie dat alleen maar doet, die komt niet verder. Er zijn kerken die dat alleen maar benadrukken op je tekorten, dan draai je rondjes. Het andere is ook niet goed. Je pijn en je nederlagen wegstoppen en doen alsof het er allemaal niet is. Als dat allemaal prima gaat, van klappen ze in je handjes, blij, blij, blij. Zo zijn er ook kerken. Dan draai je ook wel eens in rondjes, denk ik. Het gaat om beide roeispanen. In taal van Paulus, kijk nog maar een keer, Christus in zijn opstanding leren kennen en in zijn lijden. Het mooie van Paulus is, en dat is het slot, het mooie van Paulus is dat hij schrijft dat hij er zelf ook nog lang niet is. Niet dat ik al zover ben, schrijft hij, en dat ik mijn doel al bereikt heb. Ziet u hoe hij veranderd is? Hij is niet meer de man van ik ben het en ik heb het, perfecte plaatje. Hij werd leerling. Leerling van de man die aan zijn keukentafel kwam zitten en vroeg, hoe is het nou zo gekomen? Maar het verhaal dat hij toen aan die man vertelde, werd opgenomen in diens verhaal. Het verhaal van Pasen. Het grote verhaal van de vernieuwing van een gebroken wereld. Amen. De pastorale mededelingen van morgen. Mevrouw Bela Verschoor is opgenomen in Dordrecht. En de bloemen gaan met een felicitatie en een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Cederel, Standaardmolen 25. Ze waren afgelopen donderdag 50 jaar getrouwd. Tot zover. Laten we danken en bidden. Eeuwige God, wij danken u voor uw meest trouwe kind Jezus, die mens onder de mensen wilde zijn, die afdaalde in de scheuren en barsten van ons leven om zelf tot heling van de wereld te worden. Laat zijn verhaal ons grijpen, net zoals het Paulus gegrepen heeft. Dan zijn we geborgen in uw liefde. Wij danken u ook voor het leven en werk van Paus Franciscus, toonbeeld van geloof, hoop en liefde. Dat het nederige voorbeeld dat hij gaf ons niet alleen lang zal heugen, maar dat het velen zal blijven inspireren tot de levenswandel van uw koninkrijk. Wij bidden voor hen die wel zouden willen geloven, maar het niet kunnen, dat zij niet verontrust zijn. Want niet ons geloof in Jezus is onze redding, maar het geloof van Jezus. Hij kwam voor ons allemaal. Die onmetelijke liefde, eeuwige Vader, daar raken we nooit op uitgekeken. Daarover raakt een mens nooit uitgedacht. Wees met allen die het geloof hebben verloren. Het geloof in mensen, het geloof in de wereld en misschien daardoor het geloof in u. Wees met hen die worstelen met diepe eenzaamheid. Met hen die weten dat ze niet lang meer te leven hebben en die de balans van hun leven opmaken. Wees met hen wier geest in de schemer raakt. Zo bidden en zingen wij. Wees zo met al uw mensenkinderen en hoor ons in de stilte wanneer wij onze persoonlijke noden en zorgen voor u neerleggen. En hoor ons als wij het gebed van uw Zoon bidden, onze Vader. Dan worden nu uw gaven gevraagd en daarna zingen wij het slotlied. Een lied van Sietse de Vries. Uw lente werpt haar licht vooruit. Het heeft een fix aantal coupletten. Ik stel voor dat we bij herschep ons tot het mensenkind. Herschep ons tot het mensenkind, dat we dan gaan staan. Het zijn de laatste twee versen van dat lied. Herschep ons tot het mensenkind. Dan gaan we staan. Dat je de weg mag gaan die je goed doet. Dat je opstaat wanneer je valt. Dat je mens mag worden in Gods ogen en in die van anderen. Weet dat de aarde je draagt. Dat je gaat in het licht en de wind van de geest je omgeeft. Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede. Zo zegent jou de almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Allemaal nog een goede zondag en tot ziens.